Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst namens de kerkenraad. Ook degene die meeluisteren met ons via kerktelefoon of internet, hartelijk welkom. Dominee Seje van der Plas uit Zwijndrecht gaat voor ons voor. Er worden 3 collectes gehouden. Voor de preek een collecte voor de kerktelefoon en de tweede voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is de uitgangscollecte bestemd voor de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. Volgende week, 6 augustus, gaat niet voor dominee Brenk uit Den Haag, maar proponent Pos uit Wekerom. Dit is een wijziging van recente aard en staat niet in de kerkborden vermeld. Nu zingen we Psalm 39, vers 8 en namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit de derde psalm en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 2 en vers 4. beleiden wij nu samen in overeenstemming en gemeenschap met de kerk van alle eeuwen ons christelijk geloof en antwoorden wij daarop door te zingen van Psalm 73, daarvan vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13, na de belijdenis. Beleiden wij dan samen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen met elkaar uit de Bijbel, allereerst uit het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 32, de verse 24 tot en met 32. En dat vormt tevens de tekst voor de prediking. Genesis 32, vanaf vers 24 tot en met 32. En vervolgens lezen we uit de profetieën van Hosea, daarvan hoofdstuk 12... vers 1 tot en met 7. Hosea 12, vers 1 tot en met 7. Jacob heeft zijn twee vrouwen, zijn kinderen en alles wat hij heeft over de rivier de Jabbok gevoerd. En dan lezen wij Gods woord. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob omricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover de tekst voor de prediking. We lezen nog uit Hosea, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 7. We lezen daar het woord van God. Met leugen omringt Efraïm mij. En het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda echter trekt nog op met God en blijft met de heiligen trouw. Efraïm is een herder van wind en jaagt heel de dag de oostenwind na. Leugen en verwoesting vermeerdert hij. Met Assyrië sluiten zij een verbond, olie wordt naar Egypte gebracht. De Heer heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daad op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakt hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht. Zie voortdurend uit naar uw God. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Tot u naderen wij in het gebed, Heere in de hemel, nu wij op deze zondagmiddag bijeen mogen zijn in uw huis. We zijn midden in de vakantietijd en veel gemeenteleden zijn op vakantie, maar de dienst van u mag doorgaan. U hebt de deuren van uw huis laten openen en wij mogen hier bijeen zijn in uw naam om uw lof te zingen, om uw naam aan te roepen in het gebed, om uw woord te horen en te luisteren naar de prediking daarvan. Wij zeggen uw naam hartelijk dank. Wat toont gij een bemoeienis met ons, Heere? Gij zijt niet uit op onze ondergang, maar gij zijt uit op ons leven tot in eeuwigheid. Daartoe laat gij ons toch verkondigen de enige weg tot zaligheid. Daartoe laat gij ons de Heere Jezus Christus verkondigen, uw lieve Zoon. Heere, en nu wij gaan luisteren naar de verkondiging van uw woord, vragen wij eerbiedig van u, wil ons schenken de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Want Heere, uit onszelf vangen wij uw woord niet op, tenminste niet met ons hart. Dan stuit het af op onverschilligheid, op hardheid. Maar werk gij, o Heilige Geest, geef een toebereide akker in ons hart, opdat het zaad daarin mag vallen en dat het wortel mag schieten en vrucht mag dragen. Heere, gedenk ons zo, we zijn van u afhankelijk. Wil gij ons aanzien in genade, niet met ons doen naar wat wij verdiend hebben, want als u dat zou doen, Heere, waar zouden we moeten blijven? Dat geldt van de jongeren, dat geldt ook van de ouderen in ons midden. Uit onszelf kunnen wij niet voor u bestaan. Geef ons daar maar een diepe indruk van. Dat wij niet hoog denken van onszelf, van eigen kennen en van eigen kunnen. Maar doe ons maar aangewezen zijn op uw genade alleen. En geef maar een toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker. Hij heeft alles volbracht en dat voor schuldige mensen. En in zijn volbrachte werk is toch een volheid van heil, vergeving van zonde, leven tot in eeuwigheid. Heren, dat we dan uit hem mogen leven voor het eerst, maar ook bij de voortduur. En wil ons dan oefenen in het geloof. Als u mogen kennen, geef maar meer en meer dat we u kennen. Oefen ons, heren, in het leven met de Heer Jezus Christus. Het leven met uw woord, het leven op uw beloften. En dan komt gij toch ook, heren, met uw beproevingen in het leven. En dat doet gij om ons te louteren, dat wij meer en meer afzien van onszelf en zien op u alleen. Wil ons dan gedenken, als gij ons voert in wegen van moeite en van druk, in wegen die vaak pijnlijk zijn voor het vlees. Als gij ons komt te kastijden, is dat op dat moment niet plezierig. Maar gij wilt het toch gebruiken, heren, ten goede. Want voor degene die u lief hebben, moeten alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Ook de dingen die wij zelf moeilijk en zwaar vinden. Gedenk ons dan naar uw barmhartigheid. Wees ons allen nabij, heren. En als wij met moeilijke dingen geconfronteerd worden, bewaar ons ervoor dat wij in opstand zouden komen of alleen maar in zelfmedelijden terecht zouden komen. Het is zo begrijpelijk vanuit de mens, maar we schieten er eigenlijk helemaal niets mee op. Geef maar dat wij u God laten en dat wij onder u leren buigen om het van u te verwachten in de Heer Jezus Christus. En doe ons beseffen dat dit aardse leven niet anders is als een voorbereiding op de eeuwigheid. Dat we dat mogen bedenken, heren. Hier hebben wij geen blijvende stad, maar dat we zoeken mogen de toekomende. Geef dat aan ieder van ons, kon het zijn, aan jong en aan oud. Want ons aardse leven, het gaat voorbij. Wil dan zo gebruik maken van de prediking van uw woord. Het is toch het middel dat gij zelf daartoe verordend hebt. Heren, onze ogen zien op u. Wees gij ons genadig nabij. Gedenk ons zo in deze dienst, gedenk alle die een taak hebben, we zijn van u afhankelijk. Wees nabij ook de gemeenteleden die meeluisteren via de kerkradio. Gedenk de mensen die anderszins via internet met ons meeluisteren. Aan uw zegen is alles gelegen. Wil de gemeente zo verder gedenken, ook de mensen die op vakantie zijn. Geef hen een fijne tijd dat ze uitrusten mogen en dat ze weer veilig terug mogen keren. En dat ze ook op vakantie zich niet schamen voor u, voor uw woord en voor uw dienst. Wees de predikant nabij die je hier gesteld hebt. Zegen hem met alle die hem lief en dierbaar zijn. Geef hem een goede vakantie en gedenk hem ook verder, heren. Stel hem ook bij voortduur tot zegen. Werk gij zo in heel ons land en volk. Geef spoedig weer een nieuwe regering. Kon het zijn met mensen die met uw woord rekening houden. Wil gij werken over het ganse rond van de aarde? Wat is er een leed? Wat is er een verdriet? Ontferm u nog, heren. Doe bovenal uw koninkrijk komen. Werk gij onder de Joden en de andere volkeren. En breng mensenkinderen toe tot de gemeente die zalig wordt. Hoor dan onze beden. Niet omdat wij ergens recht op hebben. Maar doe het uit genade. Alleen om Jezus wil. Uw naam ter eer. Amen. Voor de prediking gaan we samen nog zingen en wel uit Psalm 147 zingen we, daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 147, allereerst vers 5. God wil al het vee steeds spijzen laven, hij hoort de stem der jonge raven. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 5 en vers 6. Het gaat vanmiddag, gemeente, over een bekende geschiedenis. Jacob in Pniel. En om meteen met de deur in huis te vallen, is dat nu de bekering van Jacob geweest? Dat is wel eens gedacht. En men stelt dan dit gebeuren op één lijn met wat Paulus meemaakte bij Damascus. Daar verscheen hem Heer Jezus, greep hem in zijn hart, bekeerde hem. Is zoiets hier ook het geval? Ik denk dat je moet zeggen, nee, dat kan niet. Want als je de Bijbel leest, dan merk je dat ook in de tijd voor Pniel Jacob al een gelovige man was. En dan in de ware zin van het woord. Je krijgt de indruk dat Jacob iemand is geweest die van jongs af de Heere mocht vrezen. Dat komt voor. En misschien bent u ook wel zo iemand. Of jij. Wie zal het zeggen? Al vroeg was Jacob gericht op de belofte van de Heere. Die belofte was eerst gedaan aan zijn grootvader Abraham en daarna aan zijn vader Isaac. Die belofte hield in een talrijk nageslacht, het land Kanaan als erfdeel, maar er was nog iets. In die belofte van God lag de Heere Jezus Christus besloten. Want de Heere had gezegd, in u, bedoeld is in uw zaad, Christus, zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn. Jacob mocht op die belofte gericht zijn. Hij was een gelovige man. En daarom, Pniel is niet de bekering van Jacob. Wat is het dan wel? Daar willen we het vanmiddag over hebben. En dan ook nagaan wat deze geschiedenis ons te zeggen heeft. Even iets over het verband. Jacob is geweest bij zijn oom Laban in Paddan Aram. Dat is in Mesopotamië, ver ten noordoosten van Kanaan. Hij was op de vlucht voor zijn broer Esau. Jullie kennen de geschiedenis ook wel, jongens en meisjes. Jacob had zijn oude blinde vader Isaac bedrogen. Isaac had hem de eerstgeboortezegen gegeven. Toen Esau dat hoorde, was hij woedend. Wat zei hij? Ik krijg hem wel, Jacob. Ik zal hem nog doden. En van narigheid moest Jacob toen vluchten. Vluchten naar zijn oom Laban. Daar is hij getrouwd met zijn nichten Lea en Rachel. Hij heeft kinderen gekregen en een grote veestapel. Als hij daar 20 jaar is, geeft de Heere hem bevel om terug te keren naar Kanaan. Immers, dat is het land der belofte en daar hoort de drager van de belofte. Jacob gehoorzaamt. Maar als hij onderweg is, dan denkt hij opeens, ja maar, hoe zal Esau reageren? Zou hij nog woedend op me zijn? Nog steeds me willen doden? Jacob stuurt boden vooruit naar zijn broer toe. Die komen terug en zeggen, Esau komt eraan en er zijn 400 mannen bij hem. Jacob schrikt. Wat moet dat gaan betekenen? En wat doet hij? Hij stuurt een geschenk naar Esau toe om Esau milder te stemmen. Een geschenk van vee. 580 stuk vee. Lees het maar na in het begin van Genesis 32. Nou, dat is een hele grote boerderij. Allemaal voor Esau. Hij doet nog meer. Hij neemt zijn twee vrouwen, zijn kinderen, zijn bezit en voert ze over de beek te Jabbok, want daar zijn ze op het moment. En dan blijft Jacob alleen achter. Waarom? Dat staat er niet bij. Ik heb zo het idee om te bidden. Om zijn ziel voor God uit te storten als hij nood hem bekend te maken. Maar dan Wat is dat? Opeens pakt iemand hem vast. En gaat met hem worstelen. Ik weet zeker, jongens, als iemand jullie vastpakt, dan ga je ook terugvechten. Dat laat je niet op je zitten. Nou, zo is het ook met Jacob. Hij vecht terug. En die worsteling duurt heel lang. Heel de nacht. Het is een man die met Jacob worstelt. Maar wie is het? Misschien heeft Jacob in het begin gedacht. Een bandiet? Of iemand van de groep van Esau? Maar gaandeweg gaat hij ontdekken, dit is geen gewone man. Hij gaat ontdekken, dit is de Heere. Voor een poosje heeft de Heere hier een menselijk lichaam aangenomen. Hij is de Almachtige. Voor hem is niets te wonderlijk. We hebben gelezen uit Hosea en daar deelt de profeet ons mee dat Jacob streed met God en ook dat hij streed met de engel en dat hij overwon. God en de engel worden genoemd. Dat wil niet zeggen dat er twee mensen vochten met Jacob, nee. Het gaat om dezelfde persoon die God wordt genoemd en de engel. Het gaat hier over een heel bijzondere engel. Enerzijds is die engel aan God gelijk, anderzijds is hij toch van God onderscheiden. Hij wordt engel genoemd. Deze engel is niet geschapen. Een bijzondere engel. Elders in het Oude Testament draagt hij de naam Engel des Heren, of ook wel de Engel des Verbonds. En als ik nu de profetie van Maleachi lees, dan lezen we dat met de engel des verbonds niemand anders bedoeld wordt als de Messias, onze Heere Jezus Christus. Hij is nog niet geboren, maar hier verschijnt hij aan Jacob in een lichamelijke gedaante, als de engel. En dan treedt hij op als Jacobs tegenstander. Hij worstelt met Jacob. Nee, de bekering van Jacob is dit niet. Maar wel een diepe insnijding in zijn geestelijke leven. Jacob zal dit gebeuren nooit en te nimmer vergeten hebben. Wat is hier dan aan de hand? Ik denk dat we moeten zeggen dat de Heere hier op een heel bijzondere manier Jacob komt te beproeven in het geloof. En dat doet hij met de bedoeling om Jacob te louteren. En we moeten zeggen, zo werkt God. Het is een zegen als wij met Jacob mogen leven in het allerheiligste geloof. En hoe kenmerkt zich dat leven? Nou, dat je even als Jacob gericht bent op de belofte des Heren. In het geloof zijn we gericht op de belofte van het evangelie, want daarin komt de Heere Jezus Christus tot ons. En het geloof richt zich toch op de Heere Jezus Christus. Als wij zo mogen leven, dan moet je er maar van uitgaan dat de Heere je vroeg of laat komt te beproeven. Met de bedoeling om je te louteren. Nee, niet dat wij per se zo'n bijzondere ervaring moeten meemaken als die Jacob heeft gehad hier in Peniel. Ga er maar uit dat dat niet gebeurt. Blijf er niet op wachten. Dat is ook niet nodig. Maar als we mogen leven in het geloof, dan zullen we in dat leven beproefd worden. De Heere, hij wil ons louteren, omdat er nog zoveel mankeert in ons geestelijke leven. Want hoeveel keer struikel je niet? Ook als je de Heere mag kennen. En je zondigt. Dan doe je iets verkeerds. Of je zegt iets wat je niet had moeten zeggen. En dan die gedachten. Dan kunnen die gedachten een verkeerde kant uitgaan. Wat kan ook de twijfel de kop opsteken? Dan is er wantrouwen tegen de Heere. Is het wel waar wat hij in mijn leven heeft gedaan? En de wereld die kan ook nog zo trekken. Wat mankeert er vaak veel aan ons geestelijke leven? In het geloof mag je weten dat je oude mens met Christus gekruisigd is en begraven. Dat is een hele diepe gedachte. Paulus spreekt erover in Romeinen 6. En de doop is daar een zegel van. Begraven door de doop in de dood. Met Christus is die oude mens gekruisigd. Dat is een geloofsuitspraak. Want wat ervaar je in de dagelijkse praktijk van het leven? Dat die oude mens nog levend is. En dat hij steeds weer de kop opsteekt. Dan kan je, ook al ben je een gelovig mens in de ware zin van het woord, hoog staan bij jezelf. Dan wil je het zelf doen. En je steunt niet radicaal op Gods genade in Christus. Neem Jacob. Hij is een gelovige, bekeerde man. Want geloof en bekering horen bij elkaar. Maar wat is Jacob vaak verkeerd bezig geweest? Op een vleeselijke manier bezig geweest. Jullie weten, jongens en meisjes, wat hij gedaan heeft om het eerst geboorterecht te krijgen. Hij was linzenmoes aan het koken. En er komt zijn broer aan, Esau. Jacob, mag ik eten van die linzenmoes? Ha, denkt Jacob. Hij zegt, best Esau, jij mag van die soep, maar dan krijg ik het eerst geboorterecht. Best hoor, zegt Esau. Wat kan mij dat eerst geboorterecht nou schelen? Jacob kon Gods tijd niet afwachten. Nam het in eigen hand. En dan daarna, wat we al genoemd hebben, dat hij zijn blinde vader Isaac bedrogen heeft. Isaac was ook niet goed bezig, dat is waar. Maar Jacob had hem nooit mogen bedriegen natuurlijk, op voorstel van zijn moeder Rebecca. Esau was woedend toen hij het hoorde. Ik ga Jacob doden. Jacob moest vluchten. Eigen schuld. En toch, wat een wonder is het dat de Heere zich over Jacob ontfermde toen. Hij vluchtte moederziel alleen weg. En als hij dan in bed al ligt te slapen, dan geeft de Heere hem een bijzondere droom. Jacob ziet een ladder opgericht naar de hemel en de engelen Gods klingen op en neder. En wat is dan opvallend? In die droom spreekt God, maar de Heere maakt hem geen enkel verwijt over wat hij gedaan heeft en waarom hij op de vlucht is. De Heere zegt niet, Jacob, joh, wat ben jij mij nou tegengevallen? Dat je dat nu hebt kunnen doen, je oude blinde vader bedriegen. Geen woord daarover, helemaal niks. De Heere geeft alleen maar ondersteuning op dat moment. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer weet wat Jacob gedaan heeft daar met Isaac. En nu Jacob op het punt staat terug te keren in Canaan, neemt de Heere hem daarover onder handen. En ook over andere dingen. Wat is die vaak sluw geweest bij Laban? Ja, Laban zelf ging ook niet vrij uit. Maar Jacob evenmin. Hij heeft allerlei trucjes toegepast om zijn eigen kudde uit te breiden. De Heere gaat hem onder handen nemen. Jacob heeft niet altijd gewandeld naar de geest. Dikwijls was hij verkeerd bezig. Vleeselijk bezig. En daarom komt de Heere op hem af als een tegenstander. Het vlees, het moet gekruisigd worden. Het is gekruisigd, ja, met Christus gekruisigd en gestorven. En toch, tegelijkertijd moet het in de praktijk van het leven gekruisigd worden. God komt Jacob tegen. Jacob worstelt een lichamelijke strijd. Tegelijk een diepgeestelijke strijd. De Heere gaat hem louteren in het geloof. Als wij, even als Jacob, in het geloof mogen leven door genade, dan komt de Heere dat ook bij ons doen, vroeg of laat. Want we behoeven ons echt niet boven Jacob te verheffen. Ook aan ons mankeert nog zoveel. Ook na ontvangen genade. We wandelen niet altijd naar de geest. En daarom komt God nog wel eens als een tegenstander op ons af. Hij komt met zijn beproevingen. Dat kan gebeuren op alle mogelijke manieren. Het kan zijn dat de Heere iemand wegneemt uit je leven die je heel lief is. Dat snijdt er heel erg diep in. Dat doet pijn. Het kan zijn dat je geconfronteerd wordt met een ziekte. Misschien ernstig. Of met een ander handicap. Dat je huwelijk stuk gaat. Of dat er andere problemen zijn dat je je onbegrepen voelt. Dan kan het schijnen alsof God iets tegen je heeft. Dat hij je tegenstander is. Soms kan het lijken alsof alles tegen ons is. Het is niet waar. De Heere is niet uit op de ondergang van Jacob. Al worstelt hij met hem. Dat blijkt wel. Evenmin is hij uit op onze ondergang. Als de Heere ons kastijdt in het leven van het geloof, dan doet hij dat tot ons nut. Dat zie je niet altijd in. Want als de kastijding aanwezig is, zegt de apostel in Hebreeën, is dat geen zaak van vreugde. Maar de Heere wil je er wel door oefenen. Opdat wij te meer beseffen dat de aarde voorbij gaat. Dat ons aardse leven voorbij gaat. En hij wil ons leren om het steeds meer enkel van Christus te verwachten. En van zijn volbrachte werk en te zeggen, Heere, op uw genade zal ik leven. Op uw genade de doodsnik geven. De engel des Heeren worstelt met Jacob. Maar Jacob vecht terug. Wat denken jullie, jongens, meisjes? Is het nu echt zo dat de Heere Jacob er niet onder kan krijgen? Dat je hem niet klein kan krijgen? De strijd duurt lang. Maar natuurlijk kan de Heere dat wel. Hij is toch de Almachtige? Maar hij doet het niet. Hij worstelt in mensengedaante en met mensenkracht. Je kan ook zeggen, God zelf geeft Jacob de kracht om hem te weerstaan. Mij trof in dit verband een opmerking van Calvijn bij dit schriftgedeelte. Calvijn die schrijft, met zijn linkerhand vecht God met Jacob. Maar tegelijkertijd ondersteunt hij hem met zijn rechterhand. En dan opeens, dan toont God dat hij sterker is dan Jacob. Wat doet hij? Hij raakt het heupgewricht van Jacob aan. En dat is niet zomaar even aaien over de heup van Jacob. Nee, in het Hebreeuws staat dat hij het heupgewricht aanraakt met geweld. Het gevolg is dat Jacob kreupel wordt. En dat vergoedt heel zijn leven. Mocht Jacob nog niet doorgehad hebben wie die man is die met een worstel, dan zal hij het zeker nu beseft hebben. Hij heeft met de Heere te doen. De Heere neemt Jacob onder handen. En Jacob zal beseft hebben: het is omdat ik vaak zo verkeerd bezig geweest ben. De zaak in eigen hand genomen heb. Onze zonden, ze wekken het misnoegen van God op. Zijn toorn. Dat is ook zo in het leven van het geloof. En zeker, als we leven in het geloof, mogen we weten van de schuldvergeving enkel om des middelaars bloed. Dat mogen we weten. En toch, als je zondigt in het leven van het geloof, wekt dat het misnoegen op van de Heere. De Heere doet dat Jacob beseffen. Hij ontwricht Jacobs heup. Meer doet hij niet. Dat is genade. Want stel eens dat de Heere meer had gedaan. Stel eens dat hij Jacob gedood had. Of Jacob voor eeuwig verstoten had. Dan zou dat eigenlijk rechtvaardig geweest zijn. Want door onze zonde hebben we toch de ondergang verdiend. Maar daar is de Heere niet op uit. Bij Jacob niet. En bij ons ook niet. Hij is uit op onze bekering. Voor het eerst, als we hem nog niet kennen. Maar ook steeds weer opnieuw. De doorgaande bekering. De bekering van iedere dag, om zo te zeggen. Hij ontricht Jacobs heup en breekt zo Jacobs kracht. Hoeveel keer heeft Jacob het niet zelf willen doen? Zelf willen regelen. Maar hij moet leren: met mijn kracht is het helemaal niks gedaan. En met onze evenmin. Wij kunnen ons soms heel wat verbeelden. Maar voor de Heere stellen we echt helemaal niks voor. En daarom zalig zijn we als onze eigen kracht gebroken wordt. Als we arm worden in onszelf, arme zondaren. Als we ons leven leren verliezen. Want, zegt Jezus, wie zijn leven verliezen zal, die zal het vinden. Dat verliezen van je eigen leven, dat is een doorgaande zaak. Omdat die oude mens van je, je vlees, steeds weer opspeelt. Dat merken we Jacob ook. Want denk nu maar niet dat Jacob na Peniel een volmaakt mens is geworden. Dat hij nooit meer kwaad heeft gedaan. Wat lees ik? Jozef wordt geboren en dan gaat hij Jozef voortrekken. Dan zie je weer die oude mens opkomen van Jacob. Uit onszelf zijn wij zondige mensen. En aangewezen op Gods genade. En de Heere komt ons door de beproevingen tekortwieken in ons leven. Dat doet hij, opdat we wanhopen aan alles van onszelf. En het enkel verwachten van de Heer Jezus Christus. Van zijn genade, van zijn bloed. Hij zegt: mijn genade is uw genoeg. En om er dan ook genoeg aan te hebben. En daarin te rusten. De engel wil weggaan. Laat me gaan, want de dageraad is aangebroken. Omdat God zich hier opstelt als tegenstander van Jacob, zal in die woorden de gedachte gelegen hebben: Jacob, ik wil bij je vandaan. Want die zonde getuigen tegen je. Als we geen enkele notie hebben van onze ellendigheid, dan kan ons de zegen van de Heere niet veel schelen. Denk aan Esau. Wat zei die toen Jacob het eerstgeboorterecht wilde kopen? Wat kan mij nou dat eerstgeboorterecht schelen? Ik lus soep, klaar. En dan laat je de Heere gaan. Maar als de Heilige Geest je ontdekt aan jezelf, dan kunnen we de Heere niet meer missen. Dan ga je Christus niet missen. Wat moet je zonder zijn zoenbloed? Dan zijn we verloren. En daarom laten we dan met Jacob de Heere niet los. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Lichamelijk partij geven, worstelen kan Jacob niet meer, want zijn heup is ontwricht. Hij is gehandicapt. Aan zijn trucjes en sluwheid weet hij ook niks aan. Hij beseft het, in mij, in mijn vlees woont geen goed. En weet hij wat het enige is wat Jacob nog kan doen? Hangen aan de hals van de Heere. En hem smeken en bieden. En wat staat er dan bij Hosea van Jacob? Wenend vroeg hij hem om genade. Wenend. Hij bad om genade. Die pleitte op iets van zichzelf kon Jacob niet. Maar hij mag pleiten op de beloften des Heren. En die zijn in Christus, ja en amen. Hij mag zeggen: Heren, u hebt toch zelf beloofd in Bethel. Toen u met die droom bij me kwam, toen heb u gezegd: ik zal u behoeden. En toen ik terugkeerde bij Laban vandaan naar Canaan, heb u gezegd: ik zal met u zijn. Heren, dat is toch uw eigen woord? Jacob houdt de Heere zijn eigen woord voor. Ik heb het niet verdiend, Heere, dat u me zegent. Maar ik pleit op uw belofte. En daarom, ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Hebt u het moeilijk in het geestelijk leven? Dat kan toch? Daar loop je dan niet mee te koop. Je kan toch bezig zijn met die dingen en het moeilijk hebben, misschien jij wel. Blijf dan bidden. Geef niet op, Satan zegt stop ermee. Doe het niet en pleit op de belofte van de Heere. Dat heeft de Heere gezegd, wend u tot mij en wordt behouden, alle geen einde der aarde. Dan mag u zeggen, Heere, dat heb je toch zelf gezegd. Alle geen einde der aarde, daar hoor ik ook bij. Dan mag je zeggen, Heere Jezus, u hebt toch gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Tot wie moet ik anders heen gaan dan tot u? Doe als de Canaanese vrouw. Toen ontpopte de Heere Jezus zich ook als tegenstander. Want wat zei die tegen die Canaanese vrouw? Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. Maar wat deed die vrouw? Ze hield aan. De hondjes eten toch ook van de brokjes die vallen van de tafel van uw Heer. Als onze eigen kracht gebroken is, dan kan je niet meer buiten de Heer. En dan zeg je met Job, zo hij mij zou doden, zou ik niet op hem hopen. Dan grijpt hij ons ondanks alles, ondanks onze zonden, ondanks de aanklachten van Satan. Begrijp ons nochtans vast aan Gods woord, aan het evangelie van zijn genade, aan de Heer Jezus Christus. En als we hem zo smeken, luistert hij. Het kan lijken alsof hij tegen ons is, maar het is niet waar. Hij is de grote ontfermer. Christus wil hij ons zegenen. Met de eeuwige zegen. De engel vraagt aan Jacob. Wat is uw naam? Zou de Heer dat dan niet geweten hebben? Dat Jacob Jacob heet, jongens en meisjes. Hij weet toch best hoe jullie heten? En toch vraagt hij aan Jacob, wat is je naam? Dat doet hij. Omdat Jacob er zelf mee voor de dag moet komen. Dat betekent concreet voor Jacob schuld belijden. Want zijn naam betekent niet zoveel fraais. Jacob betekent bedrieger. Het is de naam van zijn oude mens. Als Jacob heeft hij het steeds zelf willen doen. De Heere legt het verleden van Jacob open. Wat is je naam? Dat doet hij. Opdat we nooit zouden roemen in het vlees. En Jacob, hij buigt. Leidt zijn schuld en zegt. Heere, ik heet Jacob. Drieger. Wat is uw naam? Dat vraagt de Heer ook aan ons. En waarom vraagt hij dat? Hij wil dat wij onze zonden beseffen en belijden. En zeg het dan maar eerlijk. Ja, heren. Voor de burgerlijke stand heet ik zo. Maar eigenlijk heet ik Adams kind. Zondaar. Wie zo zijn leven verliest, zal het vinden. Want door het oordeel uit te spreken over jezelf, mag je komen tot de vrijspraak die er is in de Heer Jezus Christus. Over het hoofd van Jacob, die de Heer al lang mag kennen, maar nog zo dikwijls eigen wegen gaat. Over het hoofd van Jacob klinkt het, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en de mensen gestreden en hebt overwonnen. Een nieuwe naam. Ik lees in Openbaring 2. Die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Op zijn beurt vraagt Jacob, vertel mij toch uw naam. Hij wil meer van de Heere weten. Maar de Heere zegt, waarom vraagt u naar mijn naam? Vanuit het Nieuwe Testament mogen we zeggen, vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren zoon. En toch. Toch krijgt Jacob antwoord van God, want de Heere zegent hem. Hij ontvangt de geestelijke zegen in Christus. Jacob, deze gelovige, bekeerde man, is gelouterd, bevestigd in het geloof. Hij noemt die plek Peniel, want zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel, mijn leven is gered. En dan gaat Jacob weg. En juist komt dan de zon boven de horizon. De zon gaat over hem op, staat er. Wat een prachtige symboliek. Hij heeft Gods vriendelijk aangezicht mogen zien in de Heer Jezus Christus. Christus die de zon van de gerechtigheid is. Daar gaat Israël. Hij hinkt. Hij loopt mank. Want zijn heup is ontwricht. Straks zal hij zijn broer Esau ontmoeten. Esau die niet meer kwaad is. Esau die waarschijnlijk nog recht van lijf en leden is. Esau is geen gebroken man. Jacob wel. Gebroken in eigen kracht. En wat een zegen, als ook wij zulke gebroken mensen mogen zijn. Gebroken in eigen kracht. Als je, om zo te zeggen, hinkend door het leven gaat. En steunt op Christus alleen. En mocht Jacob Pniel dreigen te vergeten, dan wordt hij daar steeds aan herinnerd. Want hij hinkt. Die heup is ontwricht. Dat wil zeggen, Jacob, in jou is geen kracht. Je moet het van de Here hebben. Van zijn genade. Van Christus alleen. Jacob kreeg een ontwrichte heup. Paulus, hij had een doorn in zijn vlees. Dat viel niet mee. Wat heeft hij gebeden? Heere, neem die doorn weg. En de Heere deed het niet. Zo heeft ieder kind van God iets in zijn leven dat hem klein houdt. Dicht bij de grond. En de bedoeling daarvan is dat we verstaan dat Gods genade ons genoeg is. En dat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Jacob hinkt. Maar de Heere zegt in Zefanja 3, ik zal de hinkende behoeden. Nou, als je dat bedenkt, dan is het nog niet eens zo verkeerd om hinkend door het leven te gaan. Soms valt het zwaar. De pijn is moeilijk. Maar de Heere zal ons behoeden. En daarom beroemen we niet in onszelf. Maar in de Heere alleen. Hier geldt wie roemt, roemen in de Heere. Amen. Laten we zingen Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89 vers 8. Thank you. Laten we de Heer danken en bidden. Heere in de hemel, tot u komen wij in het gebed en we danken u dat wij in uw huis mochten zijn, onderwijs van u mochten ontvangen. Geef door uw genade, Heere, dat wij evenals Jacob gericht mogen zijn op uw belofte, op de Heere Jezus Christus, in wie toch alles is wat wij nodig hebben, vergeving van zonde en eeuwig leven. En dan kent u ons, Heere, dan weet u ook van dat ik wel eens verkeerd bezig zijn, het niet wandelen naar de geest, en dan komt u ook met uw beproevingen. Bij de ene van uw kinderen zus en bij de andere zo. En dat valt lang niet altijd mee. Dat kan diep in ons vlees snijden. Maar wil ons maar oefenen. Oefenen door de beproevingen. Opdat we het meer en meer van de Heere Jezus Christus verwachten. En heen mogen leven naar zijn toekomst. Heere, heilig dan de prediking aan ons hart. En als we nog buiten Christus voort zouden leven, trek ons dan met uw liefdekoorden. U hebt toch beloofd in onze doop dat u onze God en Vader wil zijn, ook van onze kinderen en kleinkinderen. Maak uw belofte waar. Gedenk ons zo, ga met ons, wees ons nabij, breng ons veilig thuis. Gedenk ons verder, als we mogelijk op vakantie gaan, ga dan met ons mee, spaar en bewaar ons. Als we aan het werk zijn, help ons dan. Gedenk ons in alle dingen, ook als we niet meer in het arbeidsproces zitten. U kent ons, Heere. We dragen elkaar op aan de troon van uw genade. Hoor onze beden en wil onze dank aanvaarden in Christus' naam. Amen. We zingen nog tot slot Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Psalm 18, vers 8. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.